Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Je gaat zo luisteren naar Onbehaarde Apen, maar voordat je dat doet nog eventjes dit. Want Onbehaarde Apen is genomineerd voor Dutch Podcast Awards in de categorie wetenschap. Dus stem vooral eventjes op ze. Dat kan via podcastawards.nl. En als je dan toch bezig bent, in de categorie nieuws en politiek vind je Haagse Zaken, stem dan vooral ook nog eventjes op ons. Voor nu, veel plezier met luisteren naar Onbehaarde Apen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Nee, lieve luisteraar, er zit geen mug in je slaapkamer. Althans, dat hoop ik. Dit geluid kent iedereen, al is het maar van vakantie in het buitenland, in een tentje of gewoon thuis in Nederland, in je eigen bed, de zoemende mug. Vandaag staat dit kleine irritante diertje centraal. We gaan de mug eerst proberen te begrijpen. We gaan ook kijken naar de schaduwkant van de mug, over welke ziektes ze allemaal kunnen verspreiden. En we gaan toch ook even stilstaan bij de vraag of we ze kunnen dan wel mogen uitroeien. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we de wereld van de mug proberen te begrijpen. En daarvoor zit vandaag aan tafel Gemma Venhuizen.
Fervent muggenliefhebber.
Ja, dat heb je wel eens eerder verteld. Jij slaat ze niet dood.
Nee, sinds mijn zevende, toen ik per ongeluk een keer een mug om zeep hielp die daarna in de tuin heb begraven, heb ik mezelf gezworen nooit meer een mug opzettelijk dood te maken.
Nou, dat siert je, deze
ik schakel wel huurmoordenaars in soms om het vuile werk op te knappen.
Dus. Dat vind ik ethisch, vind ik dat even verwerpelijk eigenlijk.
Had ik niet moeten vertellen. Nee, maar ik ben muggenliefhebber. Ik heb ook onderzoek gedaan naar fossiele muggen, maar daar vertel ik later misschien nog wat over.
Oké, dat is goed. En Sander Voormolen zit ook aan tafel, medisch redacteur. Wat doe jij met de muggen in de slaapkamer?
Ik ga niet slapen voordat ze allemaal dood zijn. Want nee. Ik heb een bloedhekel aan het gezoem in mijn slaapkamer.
En de rode plekjes op de muur van als je net te laat bent en ze hebben doodgeslagen, die neem je dan voor lief?
Ja. Een nat washandje, daarmee kun je ze het beste om zeep helpen.
Ja, over de mug in de slaapkamer gesproken, Sander. Jij kan ons even meenemen op reis met de mug naar een warm mensenlijf en naar het bloed dat wordt gezocht. Want het is aan de ene kant iets wat alle mensen kennen en ik denk ook waarvan ze weten dat hoe het ongeveer werkt. Maar we gaan het even stap voor stap gaan we het behandelen om te kijken wat de mug allemaal zoal doet en ziet en beleeft en hoort en ruikt om de mug proberen te begrijpen.
Ja, zoals iedereen misschien wel weet, is het vooral de vrouwtjesmug die ons belaagt. Want de mannetjesmuggen die leven van plantensappen. En het vrouwtje die heeft een bloedmaaltijd nodig om zich te kunnen voortplanten en eitjes te leggen.
Is de mannetjesmug is dan ook, die hangt dan vooral buiten rond? Die hoeft ook niet de slaapkamer in?
Ja, er kan toevallig eens eentje naar binnen vliegen, maar ja, die is verder onschadelijk voor ons.
Ja, ze hebben niet die zoektocht naar bloed die de vrouwtjes wel ondernemen.
En die vrouwtjes die gaan dus zoeken naar bloed. Die gaan af op de warmte, dus op de straling van je lichaam. Daar zijn ze gevoelig voor. En op de geur. En nou heeft een mug geen neus, maar van die borstelige antennes als je goed kijkt.
Als je naar zo'n platgeslagen mug kijkt, dan kun je nog. Het zijn bijna een soort veertjes of zo die op de kop zitten.
Precies. En daarmee kunnen ze dus heel goed stoffen waarnemen. En zo vinden ze dus aan de hand van bijvoorbeeld de kooldioxide die je uitademt, kunnen ze de weg vinden naar hun slachtoffer. En dan zijn er nog allerlei andere stoffen. Ze hebben, geloof ik, wel meer dan 200 stoffen gevonden die aantrekkelijk zijn voor muggen. En waaronder melkzuur, wat in je zweet zit. En daar komen ze dus op af.
En dat zijn typische geurtjes van die zoogdierlijven, zeg maar, zwaar verspreiden. Of zit er nog iets? Want kooldioxide en melkzuur, dat klinkt heel algemeen.
Ja.
Zijn er nog specifieke geurstoffen die mensen afscheiden waar ze dan bijzonder in geïnteresseerd zijn?
Nou, er zijn wel muggensoorten die specifiek op mensen afkomen. En andere gaan meer op vogels af of op wilde dieren. Wat precies het onderscheid is, dat weet ik niet precies.
Nee. Maar je had ook een keer de Limburgse kaasmug. Dat in onze zweetvoeten een bacterie zit die aan Limburgse kaas doet denken, toch?
Ja, precies. Want bacteriën dragen natuurlijk voor een groot gedeelte bij aan onze zweetgeur. En die zetten dus bepaalde stoffen, zoals melkzuur, om in wat ingewikkelder verbindingen. En die hebben allemaal een specifieke geur waar die mug denkt van, ha, daar is wat te halen. Dus die gaat daarop af.
Maar dat is niet specifiek onze gewone steekmug zoals wij hem in de slaapkamer hebben. Die heeft niet één specifieke...
Nee. Het zijn een heleboel dingen tegelijk die de mug gebruikt om zijn slachtoffer te vinden.
Ja. Ja. Dus die veerachtige antennes, die zijn voor de geur. En warmte, hoe neemt de mug dat waar? Is dit ook een speciaal orgaan voor of zit dat meer...
Nee, dat zit ook in die antennes. Dus, en dat hangt af van de afstand. Hè? Want je kunt je voorstellen, als je op 10 meter afstand kun je die warmte niet voelen. Maar dichterbij, dus eerst gaan ze af op de koolzuurgradiënt. En dan gaan ze dus naar de steeds sterker wordende geur. En dan zijn ze daar. En dan kunnen ze ook met hun warmtesensoren... het blijft vinden.
Ja, dus hoe dichter bij de prooi, daar worden bij andere sensoren, zeg maar, ingeschakeld om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij te komen.
En twee mensen die samen een bed delen, hè? Als de een dan vaker wordt gebeten door de mug dan de ander, betekent dat die dan meer zweet of dieper ademt, dieper uitademt.
Ruikt anders misschien, ja. Maar er is ook een misverstand dat muggen afkomen op zoet bloed. Maar daar is geen aanwijzing voor.
Ja, dat wordt dan altijd troostend tegen elkaar gezegd van tegen het slachtoffer. Van dan heb je, zul je vast heel lekker bloed hebben. Maar,
precies.
Maar
eigenlijk stinkt je gewoon.
Ja. Nee, maar dat bloed waar ze dus op afgaan, dat is op zich wel interessant. Dat is dus niet iets dat ze... Het is niet als een haai in het water die echt op het bloed afkomt. Het is allemaal... Het is vooral dier waar de mug op afkomt. Ja. Niet zozeer het bloed zelf.
Nee, en ook dus niet, want er wordt toch vaak aangeraden van laat 's avonds niet het licht branden als je je slaapkamerraam open hebt staan.
Ja, maar dat heeft dus geen enkel... dat is ook een fabeltje, want muggen komen niet op het licht af.
Nee, ze houden volgens mij ook helemaal niet van te fel licht, toch?
Nee, klopt, ja. Er zijn ook muggen die zodra je het licht aandoet meteen... landen en op een onzichtbare plek gaan zitten, omdat ze weten dat ze anders doodgeslagen worden.
Nou, dat is wel weer...
Weten ze dat? Yes. Ja. Nee, maar ben je serieus? Dat hebben ze dan...
Dat is ook een aangeleerde reflex, ja.
Okay.
Maar dat kun je maar één keer, ik bedoel... je hoeft maar één keer die fout te maken om doodgeslagen te worden en je kunt het niet meer navertellen.
Er is een sterke selectiedruk, volgens mij. Ja.
Maar goed, dus de mug heeft heeft zijn prooi geroken. En moet ergens huid zien te vinden om op te landen. Hoe gaat dat?
Nou, wij noemen die muggen die ons prikken, noemen we steekmuggen. Maar eigenlijk steken ze niet en ze bijten. Want het is niet een naaldje wat zo in ons gestoken wordt. Maar ze hebben een soort zuigmond met 6 verschillende onderdelen, geloof ik. En daar zagen ze eerst een gaatje in de huid. Dan zoeken ze met een binnenste mondstuk een bloedvat op en dat breken ze aan. En dan spuiten ze een beetje spuug naar binnen, zodat het bloed niet gaat stollen. En dan zuigen ze dat bloed op.
Ja, ik zie dat het voor me als een soort rietje. Dat ze eerst met die zaagtanden zo een beetje de huid open wrikken. En dan, ja.
Maar het is ook een beetje gekarteld. Dus die,
Ja.
Dat orgaan waarmee ze zeg maar door de huid heen gaan.
Ja.
En dat moet ook heen en weer gaan om er doorheen te komen.
Ja, dat duurt even. En daarna gaat er dus een lang mondstuk naar binnen om dus het bloed op te zuigen.
En zoals je dat net beschreef, je zei dat gaat op zoek naar een bloedvat. Dus die mond die gaat ook onder de huid een beetje heen en weer op zoek naar dat bloedvat.
Ja, en ze kunnen ook heel goed proeven daarmee. Dus ze proeven ook wanneer ze raak zitten, zeg maar.
Ja, dus echt een beetje flexibel uiteinde is het, zeg maar.
Maar ze prikken natuurlijk niet in een slagader. Dus ze prikken een klein bloedvaatje is genoeg.
Ja. En dan zeg je, dan gaat die, dat spuug gaat erin. En dat is om te voorkomen dat, want het is dus maar een klein bloedvat. Dus ik kan me ook voorstellen dat bloed snel zou stollen.
Ja.
Want je hebt maar een kleine opening. Dat als je daar niks aan zou doen, dan is de weg weer afgesloten.
Ja.
En dat spuug is dus puur bedoeld voor drinken.
Ja.
Of ik noem het drinken, maar het is het drinken eigenlijk?
Ja, het is eigenlijk drinken. Ja,
ja het is vloeibaar. Twee keer hun eigen gewicht in bloed, heb ik gelezen.
Ja. Ja, je ziet ze ook echt opzwellen. Hè? Dus ze krijgen een rood achterlijf.
Ja, daar heb ik nog een vraag over. Of dat ook een urban legend is. Dat je, als je dus een mug dood wil maken, dan moet je hem niet doodslaan. Maar dan kun je dat ook doen door je huid rond die bijtende mug strak te trekken. En dan kan hij niet meer loskomen en dan explodeert hij. Maar, dan blijft hij, maar ik weet niet of iemand dat uitgetest.
Ik heb het nooit geprobeerd.
Nee, ik dus ook niet. Maar...
Het lijkt me wel iets voor jou, Gemma.
Nee, dat vind ik zielig.
Maar ik bedoel, waarom zou die exploderen?
Nou, omdat hij dan altijd maar door blijft drinken.
Hij kan niet meer loslaten.
Zij dus, eigenlijk.
Ja, zij, ja.
Oh, en dan is het idee dat de druk vanuit de bloed zo hoog is, dat het lijfje op een gegeven moment... Het lijkt me iets wat wel te checken moet zijn. Misschien dat we het voor het einde van de aflevering nog even uit kan zoeken.
We hadden hier een mug moeten loslaten natuurlijk. Dat was veel spannender geweest. Wie van de drie wordt gebeten en wat doen we er vervolgens mee?
Nou. Ik vind wel... Kijk even of je tijdens de aflevering nog een beetje kan googlen anders. En dan komen we aan het eind misschien met het antwoord.
Een filmpje misschien even. Ja,
ik wil het wel weten hoe dit precies
explosie. Ja.
En nog één ding. Want we houden dus een muggenbult over aan die mug. En dat komt eigenlijk door dat beetje spuug wat hij injecteert. En daar reageert ons eigen immuunsysteem weer op. Waardoor we een beetje geïrriteerd raken. En dat kan vreselijk gaan jeuken.
En die jeuk is dus echt het is niet iets wat de mug probeert te bereiken. Bij ons
net als dat gezoem, dat is een bijeffect. Dat is niet, want een slimme mug zoemt helemaal niet natuurlijk. Die zorgt dat ze in alle stilte dat bloed zaagt.
Ja, want dat is wel een goede vraag op zich. Want jij zei net van die reactie op licht, weet je wel. Van er is natuurlijk, overal meppende mensen. Dat is behoorlijke selectiedruk.
Ja.
Je zou denken dat de stille mug... Een goede uitvinding zou zijn. Want ze verraden hun aanwezigheid totaal met dat geluid dat ze maken. Het irritante geluid. Maar het is niet iets waar ze vanaf kunnen, heb ik begrepen.
Nou ja, ze moeten toch vliegen. Ze moeten hun vleugels bewegen. En juist door die vleugelbewegingen, dat zijn... Nou, bij de mannetjes zijn dat tot 600 keer per seconde. En bij vrouwtjes zo rond de 400 keer per seconde. Dat zorgt voor dat hele hoge... zoemgeluid. Willem Frederik Hermans die omschreef het in Nooit meer slapen ooit als een soort vioolsonate. Je kunt het natuurlijk heel mooi interpreteren.
Ja, dat klinkt ook wel een beetje zo.
Je moet het gewoon berustend accepteren en denken wat fijn dat ik een privéconcert van een mug in mijn oor heb. Maar ja, hoog gezoem.
Waarom zijn die mannetjes dan zoveel hoger dan die vrouwtjes?
Ze zijn kleiner. Kleinere vleugels hebben ze ook. En die moeten ze sneller bewegen om in de lucht te blijven zonder neer te storten.
Het is gewoon een kwestie van aerodynamica en luchtvaarttechniek eigenlijk. Dat ze zo snel en hoog moeten zoomen.
Ja, en je kunt het verschil als je een goed oor hebt zelfs horen.
Nou, dat kunnen we even uitproberen volgens mij. Dus laten we eerst... we gaan eerst naar twee muggen
luisteren. Jullie moeten raden wie
die
is.
Ja, dat is goed. Ja, met die kennis van net durf ik het wel te zeggen.
Ja.
En waar dit echte...
Ja, dus?
Dit, ja, dat was het, de eerste, het mannetje. En de tweede, het vrouwtje.
Ja.
Want hoe lager de frequentie, de vleugelslag, hoe lager ook het geluid klinkt, zou ik zeggen.
Ja, en ik las ergens dat, dat er ook weer iets over de aantrekkelijkheid van de mug kan zeggen voor het andere geslacht, welke frequentie je precies hebt, zal best, maar dat weet ik niet wat de meest aantrekkelijke frequentie is. Misschien hoe harder je kunt met je vleugels, hoe leuker je bent. Maar om even te vergelijken, de kolibri, wat we toch als een hele snel vliegende vogel kennen, die slaat ongeveer 200 keer per seconde met zijn vleugels. En nou, als je dan bij een mannetje met 600 keer komt, dat is toch best een indrukwekkende prestatie.
Maar is het... Het is dus... Ik bedoel, ze moeten snel met hun vleugeltjes slaan en daardoor horen we iets. Dit is ook niet wat de mug zou kunnen maskeren. Ik bedoel, het is gewoon een natuurwet bijna van ja, als je een beestje van deze omvang omhoog wil houden, dan zal dat geluid maken.
Ja, kijk, ik bedoel, als wij lopen, je kunt natuurlijk wel sluipen, zo voorzichtig mogelijk doen, maar... Er is altijd een bijeffect. Als we ademen, dan maakt dat ook geluid. Leven maakt geluid en bewegen maakt in principe ook geluid. En misschien, kijk, als er muggen zouden evolueren die een glijvlucht maken, er zijn vast nogal wat aanpassingen te doen. Maar blijkbaar tot nu toe weegt het niet op om dat helemaal stil te krijgen.
Nou, knoetjes, dat zijn van die kleine mugjes die ook steken. Die maken bijna geen geluid.
Nou, ik zat daarover te denken, maar ik vroeg me af, het kan ook gewoon met die frequentie te maken hebben. Want het is gewoon ook weer wat wij kunnen horen. Je hebt zo'n hangjongerenpiep, de mosquito heet die ook. Zo'n hele hoge, vervelende pieptoon. En die kunnen jonge mensen nog horen. Ik was altijd heel blij als ik hem nog hoorde en nu hoor ik hem nooit meer. En dus ik weet niet of die pieptoon niet meer bestaat of dat ik dover ben geworden. Maar die knutjes, als die nog kleinere vleugels hebben, misschien slaan die nog wel sneller met hun vleugels en horen wij dat gewoon niet meer.
Ja. En wat jij net zei, vind ik ook wel belangrijk, dat die frequentie van die muggen, die gebruiken ze ook onderling, toch? Om elkaar te horen en elkaar op te zoeken.
Ja, kun je ook zien of je met een mannetje of een vrouwtje van doen hebt.
Dat weet die mug ook onmiddellijk aan de toon, ja.
Ja, we kunnen even luisteren naar neurowetenschapper Greg Cage en Haley Smith, die in een TED-lezing dat duet tussen mannetje en vrouwtje onderzoeken en laten horen.
All right, let's see what happens if we put the male and the female together.
So when I put them into the same hearing range, I noticed that they were kind of changing their tones. It was kind of more dull almost. And then when I put it back in my spectrogram to see their interaction, they were meeting at the same tone.
You have the male singing up here at G. You have the female singing down here at D. And when they get together, you're saying that they change the frequency of their wings such that they come together.
Yeah, exactly.
They sort of sing a duet.
They're communicating with each other to let each other know that they've basically found a potential mate.
Want dat is dan ook nog wel kan ik me voorstellen dat nog een beperkende... kijk, als het zo'n rol speelt in je voortplanting, dat muggenzoen, dat het dan ook lastig is om dat kwijt te raken.
Maar dat is toch... Ja, maar het is wel een mooi idee. Stel je voor, bij mensen werkt het soms juist andersom, heb ik dat vrouwen extra hoog of vrouwelijk gaan praten en mannen een hele diepe, lage stem opzetten. Maar bij muggen, die komen naar elkaar toe, ja.
Maar we weten dat het zo werkt. Dat bepaalde frequenties die op elkaar afgestemd worden om tot een succesvolle paring te komen.
Ja, het is een beetje zoals de paringsdans bij vogels. Hè? Hoe goed kun je elkaar nabootsen? Hoe symmetrisch ben je eigenlijk daarin? En muggen doen dat met geluid.
Maar ze kunnen dus kennelijk ook de toonhoogte van hun geluid veranderen.
Ja, sneller of langzamer gaan flapperen met je vleugels.
En voor mannetjes is dus als ze naar beneden gaan in de frequentie een maat voor opwinding en voor vrouwtjes net andersom.
Als de mannetjes lager gaan en de vrouwtjes hoger gaan. Ja. Ja.
Maar zoeken ze elkaar echt op of zoeken ze gewoon een goede harmonie of gaan ze echt naar dezelfde frequentie toe?
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Het klonk niet echt als een zuivere toon.
Nee, ik denk niet dat ze... Het is niet zo dat je de perfecte match hebt gevonden als je precies dezelfde frequentie.
Nee, dus er blijft dan een frequentieverschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Ja. Oké, dus dit, dit over wat er in de slaapkamer eigenlijk over de hele wereld gebeurt.
En die arme mannetjes die de dupe worden, die per ongeluk een slaapkamer invliegen op zoek naar een vrouwtje en dan ook dood worden geslagen. Ja.
Maar die vrouwtjes moeten ook weer naar buiten natuurlijk. Want die gaan vervolgens hun eitjes leggen in kleine beetjes water, waar een plasje staat of in een sloot. Stilstaand water. En daar worden de eitjes in afgezet en dan ontstaan er muggenlarven. En dat zijn echt vreedzakken. Die eten alles wat links en rechts tegenkomen, ook elkaar. En vervolgens komen daar weer volwassen muggen uit.
Ja, en elke mug, maakt niet uit welke soort je hebt, die heeft water nodig voor de voortplanting uiteindelijk.
Ja. Dat zijn iets van 100 mini-muggen per keer die tijdens één zo'n eileg-episode worden gelegd. Dat zijn er nogal wat.
Ja, dat zijn inderdaad heel veel. En dat verklaart ook waarom er ineens een muggenplaag kan opkomen. Dat is vaak na een periode van regen. Als het plotseling weer warm wordt, dan vliegen ze de pan uit.
Wij voeden ze gewoon met ons bloed. Ja, dus maar, wij zijn allemaal ook een beetje muggenouder.
Maar het zijn alleseters, zeg je?
Nou ja, gewoon roofdieren. Dus ze eten gewoon alles wat om hen heen eetbaar is, zeg maar.
Ja.
Ja.
En hoe wordt een want ik ken ze wel van het zien. Het zijn van een beetje van die kronkelende wurmpjes zie je dan heen en weer gaan in het water, zo muggenlarven.
Ja.
En op een gegeven moment moet daar weer een mug uitkomen.
Ja.
En hoe gaat dat?
Ze verpoppen zich en dan vliegen ze weer uit.
Moeten ze het een beetje het land op om zich te verpoppen? Of klimmen ze dan? Hoe doen ze dat?
Dat weet ik niet precies. Maar volgens mij is dat per soort ook verschillend. Maar in ieder geval, ze halen het lang niet allemaal.
Dus ja, volgens mij aan het wateroppervlak gewoon, dat ze dan drijven en dat daaruit die muggen geboren worden.
Ja. Maar de meeste worden ook opgegeten door kikkers, vissen en vogels.
Ja, ja. Maar er zijn er altijd een paar die natuurlijk.
En er blijven er nog genoeg over, ja.
Ik bedoel, als je met 100 begint na één eierzetting, dan kun je er natuurlijk donder op zeggen dat er een paar zullen uitvliegen.
Ja.
Ja. En dan begint het weer van voor af aan natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Ja. Dan kunnen wij mappen wat we willen, maar dat halen we niet in.
Nee, over wat we wel kunnen doen om van muggen af te komen, straks nog meer.
Ja.
Maar eerst, we hebben nu nog eigenlijk gehad over de mug als een relatief onschuldig beestje dat een beetje bloed komt halen en dan gespaard wordt. Of niet, door Gemma. Er zit natuurlijk met al het bloed dat ze voortdurend opzuigen op verschillende plekken, vormen ze natuurlijk een enorm risico voor mensen door de ziektes die ze kunnen verspreiden.
Ja.
En ik denk dat de meeste mensen kennen malaria. Als je naar een tropisch gebied gaat, dan ga je gelijk aan de malaria pillen om je daartegen te beschermen. Maar malaria is lang niet het enige. Je hebt een behoorlijk lang lijstje, toch, Sander? Om met dingen die je van muggen zou kunnen krijgen.
Ja, precies. Ja. Allerlei infectieziekten worden door muggen overgebracht. Het wordt wel eens voorgesteld als vliegende naaltjes van de ene persoon naar de andere persoon een ziekte kan overbrengen. En dat zijn dan allerlei virussen. De gele koorts, de knokkelkoorts, de encefalitis. Er is ook nog chikungunya en de West Nile virus. Allemaal virusziektes die door muggen kunnen worden overgebracht. En niet elke ziekte wordt ook even efficiënt door elke muggensoort overgebracht. Dat verschilt heel erg.
Nee, aids bijvoorbeeld wordt niet door muggen overgebracht.
Nee, terwijl dat klopt. En dat virus zit wel in je bloed. Maar de muggenmaaltijd is maar heel klein, hè. Dus er moet voldoende virus in zitten om het überhaupt al in de mug te krijgen. Dan moet het virus nog overleven in de mug. En een mug is niet ideaal voor een virus. Dus daar moet een virus ook wel een beetje op aangepast zijn. En kennelijk heeft dat niet zo.
Ja, dus je moet het is best lastig om in twee verschillende omgevingen allebei goed te kunnen overleven en je aan te passen.
Precies,
dus van het bloed kom je in een muggenmaag terecht.
Precies, en het verschil is alleen al dat wij warmbloedig zijn en de mug koudbloedig. Dus dat virus moet ook wel tegen die lage temperatuur kunnen.
Ja, en er zijn dus wel, je zegt de ene soort verspreidt de ene ziekte ook weer beter. En dat heeft ook hiermee mee te maken. Ja. Dat je dus dat niet dat hele pakket van ziekten, er is niet één mug die ze allemaal heeft en bij zich draagt. Je kunt, nee. Want sommige muggen worden toch ook naar een ziekte, de malaria-mug heet de malaria-mug, omdat die ziekte toch zo goed verspreidt.
Ja, precies, ja. En je hebt de gele koortsmug, raad eens wat die verspreidt.
Ja, dat is gelijk meer dan de... ja. Dat West-Nijl-virus, nee, de gele koorts. En kun je iets zeggen over, ik schets de malaria als een tropische ziekte. Er is toch wel een soort verband lijkt het tussen, rond de evenaar, dat er vaker dat soort muggenziekten voorkomen dan noordelijker of zuidelijker.
Ja, maar vergis je niet, want wij hadden hier ook malaria in Nederland. Pas in 1970 zijn we malaria vrij verklaard hier in Nederland.
Ja, want in de laatste jaren 50 of zo was de laatste uitbraak,
ja,
toch?
Ja.
Ja.
Nou ja, op zich is het hier voor muggen natuurlijk ook ideaal. Veel water, veel mensen. En ja, dat, daar kunnen ze zich uitstekend bij voortplanten.
Ja, en het is ook zo dat we kennen nog lang niet alle ziekten die worden overgedragen door muggen. En soms lijken er ook ineens ziekten op te komen die we daarvoor niet zo goed kennen. Ik weet nog van een paar jaar geleden werd die golf van West-Nijl-virus werd door de Verenigde Staten dan gevolgd. Dat was iets wat opkwam.
Ja.
En een paar jaar geleden heb jij veel geschreven over het Zika-virus.
Ja.
Dat dan ineens...
Het Zika-virus hebben ze getraceerd naar een bos in Oost-Afrika. En daar komt het oorspronkelijk vandaan. En vervolgens is het op een of andere manier in India en die contraille terechtgekomen. En vervolgens heeft het een hele lange reis over de Stille Oceaan gemaakt naar Zuid-Amerika. En daar is het echt groot geworden.
En dat nare van het Zika-virus was dat als zwangere vrouwen ermee geïnfecteerd raakten. Dat ze dan dat hun vrucht dan had je een grotere kans op een baby met microencefalie.
Ja. Precies, ja, met een heel klein hoofdje en allerlei afwijkingen, waardoor het kind is gewoon niet gezond. Het is de vraag hoe oud die kinderen kunnen worden.
En hoe is het nu met die verspreiding van het virus?
Het lijkt wat minder, maar in het begin van de epidemie hebben ze er ook heel veel geprobeerd om aan te doen. Maar dat ging natuurlijk niet. Brazilië is een van de grootste landen ter wereld. En om dat erin te dammen, dat was heel erg lastig. Maar er waren dus al twee muggensoorten die het Zika konden overbrengen. En dat ging dus ook heel makkelijk daar.
Ik zit gewoon hardop te denken, is het dan, omdat in de moderne wereld, ik bedoel, we verschepen van alles. Ik bedoel, er wordt gehandeld tussen India, Brazilië en Afrika.
Ja.
Is dat die ziektes nu ineens zo op kunnen duiken in een bepaalde periode op plekken waar ze eigenlijk niet horen of vandaan komen? Heeft dat een beetje te maken met wat we allemaal aan het doen zijn als mensen? Dat we
ja, zeker. Ja, ja. Ja. En dat komt dus door de internationale handel. Met allerlei producten kan het meekomen. Maar het kan ook door de mensen zelf verspreid worden. En misschien zelfs onze caravans die we uit Zuid-Europa weer terug meenemen.
Autobanden, ja.
Nou, de autobanden, dat gaat over tweedehands autobanden. Die overal in Nederland opgeslagen liggen op bedrijven waar ze daarin handelen. En daar kunnen dus muggeneitjes in zitten.
Oh, in de plasjes water die er dan in blijven staan. Ja. Maar ik herinner me ook die bamboeplantjes. Dat was ooit dat je de lucky bamboe had je dan.
Ja.
Een soort.
Klopt, ja. Ja, daar zit
sierbamboe. Ja.
Met een beetje zo'n vochtige.
Die werden ook uit Azië gehaald en daar zijn die muggen gewoon alom tegenwoordig. Dus af en toe reisden er wat eitjes mee en die kwamen hier weer uit.
En welke muggen, waren het allemaal verschillende soorten die meekwamen?
Nou, waarschijnlijk de Aziatische tijgermug, die is zeker meegekomen. En de gele koortsmug misschien, maar ook de Japanse bosmug is waarschijnlijk op deze manier in Nederland terechtgekomen.
Ja, die verspreiding van die muggen, dat kan altijd tot rumoer leiden. In ieder geval in de media. Want ze hebben al als je het zo op een rijtje zet, al afschrikwekkende namen. De Aziatische tijgermug. Dan denk je van, nou, die gaat ja. is veel erger dan onze eigen mug.
Die is gestreept, toch? Die is vrij groot en
ja.
Heeft, zit dat op zijn lijf of op zijn poten?
Die... Op ja, allebei. Ja, ze zijn zwart-wit gestreept, ja. Ja. Ja.
En dan komt er ineens zo'n mug binnen met strepen op zijn lijf. Een grote mug. En dan, dat leidt dan tot rumoer.
Hier tussen de banden van het bedrijf Dicabo aan de Europaweg Noord zijn vorige week 4 tijgermuggen gevonden. Alle bedrijven en omwonenden binnen een straal van 200 meter hebben een brief gekregen over de tijgermug. Maar bang, dat is niemand. Er wordt zelfs gewoon buiten geluncht.
Er wordt een hoop ophef gemaakt over zo'n tijgermug. En denk van ja, er zijn er 4 geloof ik gevonden. Ik denk ja, ik ben er niet bang voor. Laat ze maar komen.
Bang voor de tijgermug?
Nou nee, ik moet hem eerst zien.
Het beestje kan exotische ziektes als knokkelkoorts overbrengen. Maar die kans dat het in Drenthe gebeurt, is volgens de GGD heel klein.
Wat we vaak zien is dat de eitjes gevonden worden en dat de muggen hier dan uitkomen. En dan zijn de muggen nog niet besmet. Dus een mug moet echt een besmet persoon steken, wil die het virus oppikken. En pas dan kan die een ander persoon besmetten.
Dus de kans dat je in Nederland ziek wordt van een tijgermug, die is vrij klein?
Ja, die is minimaal.
Ja, het is in Assen was de reactie een beetje lauw. Ja. Als ik de omwoners van zo'n bandenbedrijf dan hoor.
Ik kan me voorstellen, 4 muggen, dat stelt natuurlijk niks voor.
Nee, maar dat mechanisme dat GGD-medewerker volgens mij aan het einde vertelt, dat is natuurlijk wel interessant. Want dat, er moet dus een bepaald reservoir zijn. Die ziekte moet al in mensen zitten. Voordat die verspreid kan worden. Dus het is niet zo dat een mug, een gele koorts mug, geboren wordt met gele koorts in zijn lijf.
Nee, precies. Dus dat is nu natuurlijk een geluk, want daardoor zijn we niet allemaal ziek geworden van die knokkelkoorts. Nee. Maar de reden waarom we toch vanuit het RIVM zo streng zijn op de bestrijding van deze mug is om te voorkomen dat die hier gewoon zich vast gaat vestigen. En dat je dus elk jaar gewoon automatisch die mug meekrijgt. En dan, als er dan toevallig iemand van vakantie terugkomt met knokkelkoorts, dan kan die ziekte zich ook in Nederland verspreiden.
Ja, dus je moet het eigenlijk zien van, je hebt muggen die met bepaalde ziektes zijn geco-evolueerd en die goed kunnen verspreiden. En zodra je de mug eenmaal ergens hebt en die is daar gevestigd, dan zit daar een soort inherent risico in dat als je die 2 bij elkaar brengt, ziekte met mug, dat je dan een zichzelf in stand houdend probleem hebt.
Ja, precies. Ja.
En nu is het zo dat de bestrijding wordt serieus genomen. Maar iedereen die wel eens achter een mug heeft aangesprongen in zijn slaapkamer, die weet dat niet altijd makkelijk is om muggen te vangen. Dus lukt dat? Weet je, van er wordt een mug ergens gevonden bij een bedrijf of op een plek of in een bos. En krijg je hem dan weg? Hoe doe je dat?
Ja, er zijn natuurlijk inspecteurs die daarin gespecialiseerd zijn. Die weten heel goed waar ze moeten zijn om de muggeneitjes te vinden. Want daar gaat het dan om. Zodra ze die vinden, doen ze er een bestrijdingspoeder bij. Of ze spuiten er wat bij. En daardoor proberen ze dus te voorkomen dat er nieuwe generaties muggen ontstaan.
Ja, dus je moet op zo'n bandenbedrijf moet je gewoon de banden langs en alle plekjes water die erin staan, die moet je behandelen eigenlijk.
Ja.
En wordt dat in Nederland ook dus echt al toegepast?
Zo? Ja. Elke zomer zijn ze weer bezig. Dus het is eigenlijk wel dweilen met de kraan open.
Ja, maar het is wel meer bij de bron aanpakken dan dat wij ons insmeren met DEET bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja, en dat... Ja, dus alles om te voorkomen dat die mug hier vast blijft. En,
hoeveel... We hebben de gewone steekmug. Dat is onze inheemse mug.
Ja.
De malaria-mug die is dus eigenlijk verdwenen uit Nederland.
We hebben 30 soorten steekmug in Nederland. Dus dat is wel aardig wat.
En dan tel je die exotische muggen, die tel je dan mee?
Nee. Die zitten daar nog niet bij.
Oh, we hebben 30 inheemse muggen.
Ja. Ook allemaal stekende muggen. Dat is wel veel, ja.
Ja.
Dat is een behoorlijk schade al.
Ja, precies. Ja, maar degene waar we het meest last van hebben, zijn de Culex-muggen.
En ja, Culex pipiens, dat is de gewone steekmug.
Ja, precies. Ja. En dat is dus zeg maar de doorsnee-mug in Nederland. Maar er zijn nog allerlei andere soorten die ook kunnen steken.
Ja, en dan ook nog de niet-stekende muggen, de dansmuggen of chironomiden. Ja.
En En die tropische muggensoorten, die willen we dus nu buiten de deur houden om te voorkomen dat er later ziektes opduiken.
Want jij noemde net de Japanse bosmug, daar had ik zelf nog nooit van gehoord.
Ja, die is in Lelystad geconstateerd. En die zit daar in een soort volkstuinencomplex. En hebben ze echt jaar in jaar uit geprobeerd alle bakjes en emmertjes die daar stonden
met gietertjes
om te draaien om te voorkomen dat die mug zich kan voortplanten. Maar het is niet gelukt om echt uit te roeien daar. En vorig jaar heeft het RIVM besloten van we gaan het maar niet meer zo intensief doen, want het heeft toch geen zin. We gaan deze mug gewoon bestrijden zodra die buiten Flevoland komt.
Ja, en niet iedereen is het eens met die beslissing om de handdoek maar in de ring te gooien dan. We kunnen even luisteren naar Bart Knols, die muggenexpert die bij BNR praat over deze beslissing van het RIVM.
Wat nu? Bent u uit uw vel gesprongen toen u dit hoorde?
Nou nee, ik hoop met name dat zowel de overheid als alle andere stakeholders die hiermee begaan zijn met deze problematiek eindelijk eens een keer de neus dezelfde kant uitsteken. En erkennen van beste mensen, sinds 2005 is de situatie enkel en alleen aan het verslechteren. We gaan niet de goede kant op. Dus wat moet er nou gebeuren om wel de goede kant uit te gaan? En ik zou zeggen, beste minister Bruins, zeker niet de handdoek in de ring gooien. Maar voor wat betreft de situatie in Flevoland met de Japanse bosmug, moet je er gewoon tegenaan gaan om het beest uit te roeien. En we kunnen het niet zijn gang laten gaan op een manier dat wij in 2017 meer dan 11.000 van deze exotische muggen in Lelystad hebben gevangen. Dat is vragen om problemen, want op een gegeven moment zal er een virusdrager binnenkomen. Ja. Iemand die van een verre reis terugkomt naar Nederland en die gaat een keer muggen infecteren. En op een gegeven moment gaat het wel een keer mis. En dan krijgen wij een Q-koorts-achtig scenario.
Ja, dat klinkt heel heftig. En het klinkt ook makkelijk aan de ene kant. We moeten zo'n mug uitroeien. Maar als ik jou zo volg, is dat lastiger dan je zou willen?
Ja, dat blijkt nu dus lastig te zijn. Zo'n bandenbedrijf is natuurlijk heel geconcentreerd. Daar kun je makkelijk overal bij en dan weet je precies waar je moet zijn. Maar in zo'n lastige omgeving als een volkstuinencomplex met allemaal huisjes, golfluiken en golfplatendaken, dat schijnt dus best wel lastig te zijn om die mug daar uit te roeien.
Dan helpt eigenlijk zo'n droge zomer als vorig jaar nog het beste mee. Ja, dat al die plasjes opdrogen en...
Ja, maar ik weet niet hoe het nu is, maar ik denk dat deze zomer toch wel weer Aziatische bosmuggen Japanse bosmuggen gevangen zullen worden.
En wat heb je nog meer in je arsenaal dan zeg maar de waterbronnen wegnemen, water behandelen? Zijn er nog meer dingen die je kan doen?
Ja, wat ze doen is muggenvallen zetten. Dat is vooral om te meten. Want dat zijn dus lokvallen. Daar zitten stoffen in waardoor die mug daar invliegt. En dan kun je dus
een beetje Limburgse kaas dus.
Ja, precies. Of mensengeur. En dan kun je precies zien waar welke soorten muggen daar zitten. Maar je kunt ook bestrijdingsmiddel toevoegen, waardoor je die mug ook doodt. Maar de muggen die zo'n val invliegen, die heb je in feite al weggevangen natuurlijk. Ja.
Dus dat is net zoals met andere plaagdieren kun je ze proberen weg te vangen. Maar dat is allemaal niet genoeg gebleken in ieder geval in Flevoland om zo'n exoot weg te krijgen.
Wat ze vroeger deden was heel eenvoudig met DDT spuiten. Maar dat is inmiddels een verboden bestrijdingsmiddel en zeker niet gezond voor mensen ook. Dus dat is tegenwoordig geen optie meer. Maar daarmee kon je natuurlijk wel muggen uitroeien. Dat is in Nederland ook gelukt.
Dus zijn we uiteindelijk overgeleverd aan de mug?
Genetici denken nu weer na over genetische oplossingen. Want er zijn bijvoorbeeld ook experimenten geweest om mannetjes van de mug onvruchtbaar te maken. En dat kun je doen door ze te bestralen. En dan, de hoop is dan dat als je die mannetjes uitzet in de natuur, dat ze de natuurlijke mannetjes verdringen. En dat er dus geen paringen zijn, geen succesvolle paringen.
Dus er wordt wel gepaard, die muggen hebben niet door.
Ja, ze zingen nog wel met z'n tweeën.
Ja, ze doen toch wel romantiek, alleen een soort anticonceptie is het eigenlijk.
Precies. Maar dan moet je er dus wel heel veel uitzetten. voordat je dus de natuurlijke mannetjes wegconcurreert.
Maar stel als je nog maar, ik bedoel, stel dat 90% van de paringen met zo'n lokmannetje is, maar je hebt nog steeds 10% het wel gewoon geplant, dan zit je toch met weer, met die honderden muggenlarven die eruit komen, dan zit je toch weer aan het...
Dweilen met de kraan open, denk ik, ja.
Ja. Maar het wordt geprobeerd, toch? Dit soort aanpassingen, want als het om de mug gaat, dan droomt iedereen wel van uitroeien, lijkt het.
Ja, en er zijn ook nog geavanceerdere oplossingen. Er zijn bijvoorbeeld met CRISPR-Cas, dat is een genetische techniek, kun je dus dingen veranderen. En dan kunnen ze vrouwtjes maken die nog wel eitjes leggen, maar die onvruchtbaar eitjes leggen. Dus
dat is nog een stapje verder. Dan heb je niet alleen de...
We hebben de romantiek, we hebben de paring.
We hebben de eitjes.
En de eitjes.
Maar die komen nooit die komen uit. Niet en dat uit. Heeft het vrouwtje dan nooit door, omdat ze alweer weggevlogen is. Ja,
dat hebben ze in het laboratorium geprobeerd. En dat ging dus ook best wel goed. Want na 8 generaties zat die verandering van dat gen zat in de hele populatie. Maar ja, als je dat in het wild gaat doen, dan is het weer de vraag van... bereik je dan alle muggen die overal verscholen zitten.
Het is natuurlijk wel een moeilijke ontwerpuitdaging. Is dat je een gen wil dat zich dat en de muggen onvruchtbaar maakt en dat zich moet verspreiden door de populatie. Dus je zit een beetje tegen jezelf te vechten daarin. Maar met dit soort technieken kan het dus wel. Er is zo'n construct bedacht.
Maar stel dat het werkt, willen we dat dan ook op zulke grote schaal? Want dan ben je er eigenlijk, jij zegt nu net na, wat was het, 8 generaties dat die muggen helemaal uitgeroeid zijn. Dan ben je meteen ook, we hebben het er net over die muggen, don't shoot the messenger. Die muggen die dragen die virussen over. Maar willen we niet liever gewoon virusvrije muggen, maar nog wel muggen?
Wil je nog steeds gestoken worden dan? En dat gezoem de hele nacht.
Ja, wat ik zei, mooi vioolconcert. Ja.
Maar het zijn ook alleen al tientallen soorten in Nederland, als ik je zo hoor.
En je moet dat per soort doen natuurlijk.
Ja, want iedereen heeft weer zijn andere genetische aanpassing nodig. Het klinkt ook weer simpel van we gaan muggen genetisch manipuleren en ze zichzelf de verdoemenis in voortplanten.
Ja.
Maar zo makkelijk is dat ook weer niet.
Nee, het lijkt mij ook niet. En je moet je ook afvragen wat de ecologische effecten zijn natuurlijk. Want,
ja, dat bedoel ik, ja.
Want er zijn ook dieren die leven van de muggenlarven.
Je noemde net zelf al vogels, kikkers, vissen. Spinnen heb je natuurlijk ook nog.
Ja.
Dus je hebt aan de ene kant die kant. En dan ook nog de vraag of je een dier genetisch wil manipuleren en in het wild wil laten rondvliegen.
Ja.
Want je hebt ze dan gecrisperkast.
Ja.
Maar dat betekent ook dat ze, daar is iets in veranderd. En dat is nooit 100% nauwkeurig. Dus misschien pas je ook wel andere dingen aan. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als bioethicus ook op dat vlak vragen kan stellen. Of het wel zo goed is.
Ja, want met voedsel, genetisch gemodificeerd voedsel, zijn we juist heel erg streng. En dan
in Europa tenminste.
Ja.
Maar ik denk dat het voor een kleine, beperkte populatie kan het werken. Dus op een eiland waar het een afgesloten gebied is, daar zou het kunnen werken. Dus misschien nog wel in Flevoland, dat we daar de Japanse bosmug op deze manier uitroeien.
Want zijn er überhaupt, zijn er voorbeelden van plekken op de wereld? Nou ja, je noemde al Nederland met DDT, maar zijn er uit de moderne tijd nog voorbeelden dat het gelukt is om een mug weg te krijgen?
Zelfs in Brazilië is het bijna gelukt in de jaren 30 door Fred Soper. Dat was een Amerikaanse epidemioloog die met bestrijdingsmiddelen en droogleggen van moerassen een aardig eind was gekomen. Maar toen door geldgebrek moest stoppen en vervolgens heeft die mug weer alles terugveroverd.
Ja, ik denk dat toch een beetje het terugkerende thema is. Als je niet ook de allerlaatste muggen hebt doodgeslagen of hebt platgespoten of hebt
precies, zo werkt het in de slaapkamer ook. Als je niet de laatste hebt doodgemaakt, dan word je nog steeds uit je slaap gehaald.
dan zit je nog steeds met die bult achteraf.
Ja.
Mag ik nog één lans breken voor de muggen?
Ja, natuurlijk.
Nou, ik zei net al dat ik fossiele muggen had onderzocht. En muggen kunnen ons helpen om het klimaat beter te begrijpen. Zo
nou, leg
we hadden het net over al die muggenlarven in het water. Hè? En die hebben hoofdjes van chitine, een heel moeilijk verteerbaar materiaal. En het leuke is, al die verschillende muggensoorten, dit gaat dan over de niet-stekende muggen, de chironomiden, En die hebben allemaal hun eigen voorkeuren qua temperatuur, qua waterdiepte, qua zoutgehalte van het water. En het leuke is dus dat je die fossiele muggenhoofdjes nog kunt terugvinden en daar aan kunt zien wat het klimaat in het verleden was. Wat voor watertemperaturen er dus waren. Dus ze helpen ons ook met onderzoek.
Ze doen me in die zin een beetje denken aan de dinoflagellaat, waar we dan ook een hele aflevering over hebben gemaakt.
Ja.
Voor de zee zijn de muggen een beetje voor zoet water.
Precies. Dus als we nou ons best gaan doen om samen te werken met de muggen, kunnen ze ons misschien nog heel veel bijleren.
En ga maar, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Je vertelde aan het begin over die mug die je kan laten exploderen.
Muggenexplosie. Nou, ik kan met een gerust hart zeggen dat ik het bij het verkeerde eind had. Gelukkig.
Vertel.
Nou, er zijn wel filmpjes waarin mensen zeggen man vs mosquito en exploding, greedy mosquito exploding from too much blood. En maar er is nergens het moment suprême waarop de mug ook echt explodeert. En er zijn wel diverse onderzoeken gedaan. En het blijkt gewoon een mythe te zijn. Dus,
te mooi om waar te zijn.
Dus je krijgt alleen een hele grote bult. En waarschijnlijk vliegt de mug dan alsnog met een verzadigd gevoel weg.
Dus gewoon slaan. Dat is nog altijd de beste oplossing.
Of, maar dat is wel zo, als je een gezonde, of als je een rustige nacht wil hebben, is het voordeel wel gewoon goed laten doordrinken. Want als je die mug voortijdig wegjaagt, dan gaat ze daarna weer proberen en weer proberen en weer proberen. En als je haar één keer geeft wat ze wil, dan heb je wel een bult, maar ook een hele ongestoorde nacht verder.
Oké, okay, goeie tip.
Aan de luisteraars zelf om te beslissen of ze iets met deze tip gaan doen. Bedankt Gemma, bedankt Sander dat jullie er waren. Mijn naam was Lucas Brouwers. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren. Er is ook nog een wedstrijd van BNR voor de beste podcast. Misschien stem je wel op onze podcast in de categorie wetenschap. Dat is ook aan jou. Vertel in ieder geval aan je vrienden, familie en collega's dat er een leuke podcast over wetenschap is. En dan horen we en zien we je de volgende week weer. Tot dan!